Dit zijn de geluiden van bloed, zweet en tranen. Het is een nieuw seizoen van Brani, de podcast van Het Parool en Ajax Showtime. En we gaan praten natuurlijk over Ajax. En dat doen we voortaan op wekelijkse basis. En vanaf maandag zijn we altijd in de avond te beluisteren. Te gast vandaag, Finn Dekker van Ajax Showtime, de jonge Ajax-specialist. Nieuw seizoen, Finn, hallo. Welkom. Nieuwe studio. We zitten in de Smet. We beginnen met Jazus, met bloed, zweet en tranen, onze nieuwe intro-muziek. Ik zag Dick Sintony, onze andere gast, al bijna in de gordijnen hangen. Hoe is het ermee, Dick?
Ja, nee, geweldige muziek. Het is echt schitterend gemaakt. Ja, goede intro, ja,
ja,
top.
Ja, het intro zal het niet liggen, maar nu de rest nog, zeggen we dan altijd.
Nou, de inhoud.
Ja, Dick Sintony, voetbalverslaggever natuurlijk van Parool. Mijn naam is Ronald Okhuizen, ook van het Parool. Dick, we beginnen meteen maar even met de deur in huis vallen we. Want gisteren Sparta Ajax, we hadden er allemaal, denk ik, als Ajax zie er veel zin in. Want Ajax draaide een goed voorseizoen. En dan is het altijd het bekende verhaal, de goede generalen en de slechte uitvoering. Het viel nog wat tegen, hè?
Ja, het viel heel erg tegen. En die oefenwedstrijden hadden inderdaad best wel de verwachtingen gewekt. Hoge verwachtingen. Omdat het echt goed gevoetbald werd. Ook niet alleen in de geest van de oefenwedstrijden. Er waren echt wel echt pittige potjes bij. En ja, dat zag er allemaal heel goed uit. En ja, dan valt het wel echt heel erg tegen wat we gisteren te zien kregen. Landerig. Kunstgras helpt natuurlijk ook niet mee.
Kunstgras was, maar snap je, Dick, want jij loopt lang mee. Jij kent, dat doe je al jaren, dus jij weet hoe dat werkt. Hoe kan het nou dat Ajax zeker de laatste jaren bij die eerste competitiewedstrijd altijd er niet bij lijkt te zijn? Terwijl je weet gewoon dat je die drie punten ook straks nodig hebt.
Ja, er is wel toch wel weer een klein verschilletje ook, hoor. Want de afgelopen drie jaar hebben ze bijvoorbeeld ook die eerste wedstrijden niet gewonnen. En dat vond ik wel gisteren tekenend. Dat je zeg maar ook door zoals Sparta voetbalde en de omstandigheden en ook vooral jezelf, hè, dat je het niet kan brengen op dat moment, hè, dat ze toch ook met die rode kaart, dat ze toch niet in de problemen zijn geweest. En dat hadden ze anders wel gehad. Dus ik vind wel dat de frame van het elftal, dat die wel goed is, dat die wel past. Gewoon slecht spelen, maar dit toch zelfs met 10 man
winnen.
Dat over de streep trekken. Dus wat dat betreft zijn ze wel ietsje verder dan andere jaren. Maar ja, goed, het zag er niet goed uit.
Zit jij te kijken, Finn?
Ja, als dan na een half uur die rode kaart valt voor Tagliafico. Wat nog een discussie apart is. Maar daar komen we misschien zo nog
op. Ja, daar kunnen we het wel even hebben. Ja.
Dan weet je eigenlijk dat het een draak van de wedstrijd gaat worden. En dat werd het ook. Dan heb je ook nog eens dat stroperige kunstgras waar de bal niet op wil rollen. Uiteindelijk is dat ook deels de reden dat die goal valt. Want die stuiter was net even vervelend voor Benjamin van Leer. Toch al zonde voor hem.
Ja.
Maar wij balen
Leer,
er niet om.
Toch een echte Ajax-iets, zeggen we dan maar.
Maar ja, dan, als je dan met 10 inderdaad wat Dick zegt, die drie punten gewoon pakt en uiteindelijk niet echt in gevaar bent gekomen, dan moet je gewoon lekker vooruit kijken, RKC volgend weekend en er niet meer over hebben eigenlijk.
Toch met die hensbal, daar moeten we het inderdaad even over hebben. Want Dick, bedoel, je hebt het ook teruggekeken, waarschijnlijk diverse malen. Wat kan je nou als... Was het hens? Laat ik die vraag eens stellen.
Nou ja, de bal komt tegen zijn hand.
Ja,
dat is.
En er zijn nu
maar dan moeten we gaan zeggen, is dat hens?
En ik begrijp dat er nieuwe regels zijn. En als je dan je armen niet meer langs je lichaam hebt, maar van je lichaam af en hij komt onder je oksel.
Ronald, mag je onderbreken? Ja. Zullen we het hier gewoon echt helemaal niet over hebben?
Ja, jij kent het
straks
beter maken.
Nee, maar het is gewoon, het is niet te doen.
Nee,
zo is voetbal helemaal niet bedoeld.
Nee.
Nee, ik bedoel, je snapt wel dat je bal niet in je hand mag pakken. Dat mag alleen de keeper.
Dus jij vindt het echt
Nou ja, ik hoorde Kees Jansma gisteravond zeggen bij Studio Voetbal. En dan ben ik het van harte mee eens. In de geest van het spel. Weet je, je hebt de regels. En binnen die regels moet jij als arbiter en met je lijnrechter samen doen wat billijk is. Weet je wel, een straf ook toekennen die past. Die passend is voor wat er gebeurt.
Ja, gewoon die wedstrijd in goede banen leiden. Dat zeggen ze toch altijd. En dit is niet...
En we hebben nu gelukkig de VAR. Hè, dan kun je nog, als er echt hele rare dingen gebeuren op het veld... Die niet worden waargenomen en die echt wel degelijk van invloed zijn op het resultaat. Nou, die VAR die kan dan nog zeggen van, ho, er gebeurt iets. Dat is echt niet goed. Maar daar moet het bij blijven. En het is niet,
maar er wordt nog dit seizoen wat. Ik ga heel veel pingels krijgen natuurlijk. Want als je een bal tegen iemand aanschiet, dan is het bingo.
Pingels, rode kaarten. En ik zou een groot voorstander van zijn als ze die in plaats van die regels steeds moeilijker en ingewikkelder maken. En daar op je elleboog wel hands en op je pink niet. En 6 centimeter omhoog en 5 centimeter naar beneden. Is gewoon niet te doen. Ik bedoel, de straf zou je dan moeten aanpassen. Hè? Dus als jij echt een bal uit het doel slaat, bewust, zoals Suárez een keer op het WK, is het een penalty. Maar als je een bal per ongeluk tegen je hand aankrijgt, waar dan ook, of tegen je arm, geef dan een indirecte vrije trap. Die aanpassing is volgens mij veel makkelijker
dus geen
strafschop, te maken.
Maar gewoon een indirecte
vrije trap. Ja. Want je maakt er wel, je haalt er wel voordeel uit als verdediger, maar je kan er eigenlijk niks aan doen.
Ja.
Daar komt het op neer. Dus je maakt een sliding in het strafschopgebied, je blokt een bal, doe je goed en je glijdt door en je krijgt hem per ongeluk tegen je hand. Ja, dan moet je nu zeggen van ja, die arm is niet langs zijn lichaam en heel moeilijk, heel ingewikkeld. Oké, indirecte vrije trap. Zet maar neer.
Heb je al een factuurtje gestuurd naar de FIFA?
Maar dat gaan ze nooit doen. Omdat ze deze regels, die zullen ze nooit aanpassen. Maar ze gaan wel, de omstandigheden zeg maar, waarin de overtreding wordt gemaakt, dan gaan ze heel erg moeilijk. Dat valt niet meer te doen. Weet je, voor een scheidsrechter is het moeilijk, maar ook voor het publiek.
Ja, want je krijgt uiteindelijk, het is heel complex, dus levert het uiteindelijk meer gezeur op in plaats van minder gezeur. Heb jij je eraan geërgerd, Vin?
Ja, ik wil vooral niet dat we naar die situatie van Italië heen gaan, want dat was vorig jaar zo'n gedrocht, vond ik dat. Daar ging overal de bal voor op de stip. Nou, Juventus heeft volgens mij wel 50 penalties gekregen vorig seizoen. Ja. Nou ja, ja, dat wil je gewoon niet. En ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Maar ja, het gaat er natuurlijk niet komen.
Maar deze Hens-richtlijn is een internationale richtlijn. Ja. Ze willen juist van dat gezeur af. En gezegd, nee, we gaan nu heel duidelijk doen. Maar dan kom je waar Dixon mee van heeft. Van niet bij, de oksel mag nog wel, maar onder de oksel niet. En hij moet van je arm. Maar goed, dat is ook weer een interpretatie.
Ja, maar ik vind, je voetbal moet zijn dat als je in het strafschopgebied bent met een bal, dan moet je kijken naar een mogelijkheid om te scoren. Ja. Dat je denkt van, een listigheidje, het overzicht, het mooie schot. In het hockey is het nu zo. Ze gaan de cirkel in en ze gaan op zoek naar de voet.
Ja.
Ja, weet je, straks krijgen we een situatie dat iedereen maar denkt van, nou, ik lup hem een beetje omhoog. Ja. Ik schiet hem een beetje half tegen, probeer hem tegen zijn hand. Je gaat proberen een arm te raken.
Zo.
Ja, dat is helemaal niet, dat is niet des voetbals, joh. Dat past helemaal niet bij die sport.
Er wordt nog een hoop ergernis komende. Ja. Hoe was het met gisteren met Ryan Gravenberg? Ja, jij hebt natuurlijk lang ook gevolgd, Vin. Nu grote jongen inmiddels. We komen straks ook even bij Dick, die hem uitgebreid gesproken heeft. Mm-hmm. Vond je hem goed spelen?
De tweede helft vond ik hem beter dan de eerste helft. Vooral aan de bal vond ik hem wel erg goed spelen. Wat ik wel weer grappig vond, of eigenlijk helemaal niet grappig vond, is dat ik de commentator in de eerste wedstrijd gelijk weer hoorde refereren naar Frenkie Rijkaard. Nu heb ik Frenkie Rijkaard zelf, ik ben 24 jaar, ik heb hem niet heel veel zien spelen, maar ik weet genoeg dat die vergelijking, die slaat echt nergens op. Ik snap gewoon niet dat het weer gebeurt bij een speler die nu 18 jaar is, sinds 16 mei als ik het goed heb. Die jongen is echt hartstikke goed. En hij heeft inderdaad een donkere kleur. Hij heeft lange benen. Volgens mij was Rijkaard meer libero dan een aanvallende middenvelder. Ja, ik begrijp dat gewoon niet zo goed. Dat weer die vergelijking met een grote speler wordt gemaakt.
Ja.
Die jongen heeft zoveel druk al op zijn schouders. Die heeft nu, denk ik, dit is het eerste seizoen dat hij er echt bij zit bij Ajax 1... En nu moet hij gelijk al de man van het middenveld worden. Heeft er ook weer mee te maken dat er naast iemand staat die heeft ook niet alles mee. En daar is ook niet iedereen tevreden over. Ja, Alvarez inderdaad. Dus
die overigens vind ik best heel goed speelt. Hij heeft hoogstens, zoals volgens mij Henk Spaan ook in het Parool schreef, zijn fysiek niet mee. Hij oogt niet zo soepel. En het ziet er allemaal wat trager uit. Maar feitelijk, de statistieken zijn helemaal niet zo slecht.
Ik zag dat hij gisteren wel het percentage ballen wat aankwam van hem, dat was wel hoog. 76% geloof ik, zoiets las ik. Maar ja, zijn het dan balletjes breed? Zijn het balletjes achteruit? Daar hebben we niet zoveel.
We gaan even naar Gravenberg. Jij zegt van de druk, we moeten ook een beetje geduld hebben, zeg je eigenlijk. Hè?
Ja.
En overigens scoorde Rijkaard uit bij Coher toen hij debuteerde 1 of 2 keer. Kief scoorde toen ook meteen volgens mij. Maar goed, dit is voor de oude heren hier aan deze kant van de tafel. Volgens mij scoorde hij 2 keer.
Die de vergelijking met Rijkaard
maken. Uit bij Coher volgens mij. Ja. Maar die vergelijking maken, dat is natuurlijk het lot van al die jonge Ajax-ieden. Hoeveel nieuwe Cruijffies hebben we ook niet gehad.
Ja, heel veel Kluiverts hebben we gehad.
Heel veel Kluiverts hebben we gehad. Terwijl Gravenberg is Gravenberg. Jij sprak hem op het trainingskamp nog in Oostenrijk. Dick, wat voor indruk maakte hij op jou?
Ja, Een aardige jongen.
Dat is wel heel belangrijk.
Ja, nee, dat maakt niet uit. Je vraagt aan mij van wat. Je hebt ook wel eens nukkige spelers tegenover je. Maar dat was hij helemaal niet. Hij had goed lachs. En ja, hij was natuurlijk ook wel... hij stak lekker in zijn vel op dat moment. Omdat hij... ja, het ging heel goed. Hij trainde heel goed. Oefenwedstrijden, dat liep gesmeerd. En de trainer heeft natuurlijk vertrouwen in hem uitgesproken. Hè. Het is echt de bedoeling dat hij dit seizoen een basisspeler gaat worden. Nou, Ten Hag zei in mei, sprak ik hem, mei of juni. Hij zegt van, ja, oké, ik ga hem die kans geven. Maar het ligt aan hemzelf. Dan moet hij het ook gewoon doen. En dan moet hij het laten zien. En dan moet hij het waarmaken. Nou goed, dat is wel voor iemand van 18.
Net 18.
Ja. Valt het natuurlijk niet mee. Maar hij kan heel goed voetballen. Dus daar kan hij wel altijd op terugvallen. Het is niet zo dat er dingen van hem gevraagd worden... die hij niet kan of nog niet kan. Hij is echt heel talentvol.
Wat ik wel grappig vond om te lezen... is dat hij zelf voelde dat hij een beetje op slot zat... omdat hij te veel dacht over dat verdedigende werk... wat hij eigenlijk ook moest verrichten. Ja. Want ja. Dat spel zonder... We weten allemaal wat hij met een bal kan. Maar het commentaar vanuit de technische staf, hè, volgens mij... was dat hij verdedigend meer kon doen. En dat belemmerde hem in zijn spel.
Ja, nee, goed, er komen... dat was ook heel leuk dat hij dat zei... dat in de jeugd kun je vrij uit voetballen. Want ja, je laat een keer je man lopen... of je staat een keer verkeerd opgesteld of zo. En dan valt er een doelpunt ook nog. Dan zegt iemand van... Maar dan krijg je daarna de bal weer... en dan ga je weer lekker aanvallen. Ja. Maar ja, bij dat eerste elftal... en dat onderschatten we soms nog wel eens... is het echt... Er zijn zoveel afspraken. Er zijn zoveel. Je moet zo goed om je heen kijken. Van waar staat mijn compaan middenveld? Hoe staan we achterin? Wie is er weg? Zijn er twee backs weg? Is er één back weg? Kan ik wel mee nu of niet mee? Ja, goed. Hij werd daar erg nerveus van. Tenminste, in de zin van dat hij alleen maar daaraan aan het denken was.
Ja. En dan ook als je een beetje op slot, hè?
Ook als je aan het aanvallen bent. Hè? Dus als je de bal hebt. Denk ik van ja, shit. Als ik hem nu daarheen speel. Wat brengt dan niet mijn ploeg in mijn problemen als ze hem kwijtraken? Sta ik wel. Ja, als dat in je hoofd zit, ja, dat is niet goed.
Nee.
Dus nou goed, en maar voor hem gold het ook. Hij heeft een fantastische voorbereiding gedraaid. En ik vond het gisteren niet goed. Hij kan echt veel, veel beter.
Nou, dat ben ik zeker met je eens. Ja. Dat is wel waar.
De man met de uitschuifbare benen. Hoe zit het met die selectie? Wat vind jij ervan als Ajax Watcher? Moeten we nog iemand halen? Er was eigenlijk een grote tevredenheid, ook door de successen in die voorbereiding natuurlijk. Nu voel je toch weer dat mensen ook zeggen, ja, maar ja, hè, als het toch, het is ook wel weer kwetsbaar. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, twee posities komen er dan gelijk bij mij op. En dat is, de eerste is een verdedigende middenvelder, waar we toch wat schaars in zitten. We hebben afscheid genomen van Marien ook.
Ja.
Ik ben niet de grootste fan van Alvarez. Ik denk dat daar nog wel iets te halen valt. De vraag is alleen, is dat mogelijk dat je dat in deze tijdspanne nog gaat, dat het nog gaat lukken? Het moet natuurlijk voor een juist bedrag en iemand moet echt iets toevoegen. En ik snap ook wel dat het heel lastig zal zijn. En een linksbenige verdediger, want je ziet nu al gelijk, Tagliafico die valt uit met een rode kaart. Dest deed het hartstikke goed op linksback. Maar ja, daar kan je natuurlijk niet op gaan gokken. Helemaal niet als Tagliafico straks ook nog eens vertrekt. Want dan heb je geen backup meer voor de rechtsback.
Gaat hij weg trouwens? Ja, dat is de grote vraag. Want ik hoorde uit makelaarskringen dat hij van de week is wezen kijken naar een huis in Amsterdam. Maar ja, misschien was dat een beleggingkeer.
Nou, het lijkt me heel verstandig als hij dat doet.
Dat hij blijft.
Niet. Maar
dat is een geldbeleg.
Ja.
Vooral uw advies, hè, Dick Sinterdy. Ja.
Nee, maar
zie jij die selectie? Want terecht zeg jij verdedigende middenvelder. Daar zijn we nog wat twijfels over. En een linksbenige verdediger. Hoe kijk jij ernaar, Dick?
Nou, ik denk dat Ajax wel de afweging maakt. Ik denk dat ze zelf ook wel beseffen dat het dun kan zijn. Alleen, je moet op een gegeven moment gaan kiezen van... wat kost het me als ik nog een speler haal? En dan gaat het om een hoog bedrag. Want het heeft geen zin om voor 2 miljoen een redelijke speler te halen. Want die hebben ze.
Ja.
Want dan kun je Ekkelenkamp echt wel laten spelen. Dat maakt niet uit. Hè? Als
blokkeer je eigenlijk alleen maar je eigen voetballers.
Ja. Dus dat kost heel veel geld. En als je dat doet, moet zo iemand ook gaan spelen. Stel je voor dat Davy Klaassen, dat ze denken, nou, dat is toch wel interessant. We kunnen Klaassen terughalen. Nou, daar staat een bedrag tegenover. Die kan je op alle posities op middenveld laten spelen. Maar die komt niet voor de breedte. Dus die moet meteen in dat team staan. Nou ja, goed. En ik denk dat, dat ze daar best wel aan twijfelen. En ik denk dat links, die verdediger waar je het net over had... dat ook zullen ze ook onderschrijven. Alleen, ik denk dat ze pas echt iets gaan doen als of Dest of Tagliafico weggaat. Dus
maar
als
ben je dan niet te laat? Is dat niet weer... Je moet niet reageren, maar je moet het een beetje...
Ja, proactief zijn, zeggen we dan.
Ja, maar financieel laat dat echt geen ruimte op dit moment.
Nee?
Nee, het is die corona die heeft er echt wel keihard ingehakt en nog steeds...
Is dat nou echt zo? Ja, ja. Ik ben even advocaat van de duivel. Dus 40 miljoen voor Ziyech, er is 40 miljoen Champions League, 40 miljoen Donny van der Beek, rondaf naar boven. We hebben nog wat miljoentjes Sven Botman. We hebben best wel spelers wat afscheid van genomen. Ja. Ze hebben 41.000 seizoenkaarten verkocht. Weliswaar weet ik de inkomsten.
Dat kun je allemaal terugkrijgen. Dat
ja, ook. Dat wordt straks een beetje... Deels moet dat weer worden teruggestort natuurlijk. Of een groot deel wellicht. En we verkopen geen kroketten meer en ook geen frikandellen. Maar al met al, ja, Ajax... Dat is de communicatie ook naar buiten. Hè? Van de Sar hoor ik overal zeggen... Wij zijn het grootste slachtoffer misschien wel van het Nederlandse voetbal. Want de grootste club, dus ook de grootste verliezer. Ik denk dan altijd, is dit niet... Ja, ik wantrouw dat een beetje.
Ze hebben zonder corona, maar hebben ze al... Komen ze 50 miljoen tekort op de begroting.
Hoe komt dat?
Ja, enorm investeren, geld uitgeven. Ja. Ja, en dat staat natuurlijk los. Dat is altijd een beetje mijn stokpaardje. Mm-hmm. Dat je moet transfers en je begroting moet loskoppelen van elkaar. En dus je probeert wel, zeg maar, zonder transfers te kijken van hoe kan ik die begroting ronddraaien. Nou, dat is gewoon de huishouding die ze nu hebben echt niet te doen. Dus ja, en ik denk dat ze... Ze moeten in ieder geval wel rekening houden met het feit dat er het hele seizoen geen publiek bij kan.
Ja, misschien bouwt het wat aan naar 20.000 als het een beetje mee zit. Hè? Ja. Dan moet het mee zitten, maar dan ben je er wel, denk ik.
Ja, dus ik, ik denk dat ze wat dat betreft ook wel wat slagen om de arm houden. En het is echt niet zo van... Ajax is gezond en ook wel rijk, maar toch nog steeds niet in staat om elke positie in je elftal... dubbel bezet te hebben met spelers die voor 10 of 15 miljoen zijn gehaald.
Ja.
En dat hoort ook niet bij Ajax. Hè. Ik bedoel, het is ook even Noah Lang nu dan. Hè, ja. Die Gravenberg die doorkomt. Des dan vorig seizoen. Ja, dat hoort toch ook wel gewoon. Dat hoort ook wel bij Ajax. Rens vind ik ook interessant te spelen.
Zeker. Wat ik wel een mooie opmerking die ik ergens las. Volgens mij was het Twitter. Iemand zei, en dan ben ik het eigenlijk wel mee eens. We hebben een goede Champions League. Basiselftal, maar we hebben geen Champions League selectie.
Ja.
Ja. Ja. Ja, misschien is dat wel, klopt dat wel. Ja. En hebben ze nog hier en daar wel wat marge. Aanvallend zit het wel goed. Neres zat dan gisteren op de bank. Viel nog wel in. Lang heb je daar nog achter. Die speelde gisteren helemaal niet. Dus aanvallend heb je best wel wat opties. En in andere opzichten is het toch van... wat je gisteren zag... Tagliafico valt uit en moet Dest linksback zijn.
Ja.
Dus ja, het is niet heel breed. Op Champions League niveau is het niet heel breed.
Nee.
En dat is dan de vraag, moet je dat wel doen? Hè? Als je straks uit moet tegen Bayern München en je mist 2 of 3 vaste krachten. Ja, kom je dan wel of niet goed voor de dag? Dat is de vraag.
Maar dat is bijvoorbeeld iets wat in dat seizoen, je haalt het even aan... Toen hebben we best wel veel mazzel ook gehad met dat er niemand wegviel. Want al die jongens die bleven maar gaan... Naar mijn weten, als ik nu even terugkijk, was er niemand voor een langere periode echt geblesseerd van die top 5, 6, 7 jongens.
Ja, dus je moet de wind in de rug hebben. Hè? Moet
Nee, goed, en een jaar later was het de andere kant van de medaille. Hè? Want toen waren op het cruciale moment wel 6 geblesseerden.
Ja.
Dus ja.
Even van Ajax naar Jong Ajax, Finn, want jij bent onze huisspecialist natuurlijk. Jong Ajax, je volgt Jong Ajax al jaren op de voet.
Ja.
Die hebben niet een hele fijne start, hè?
Nee, die zijn niet best begonnen. Het begon eerst met Rode JC thuis vorige week. Of nee, dat is inmiddels alweer 2 weken geleden.
Dramatische wedstrijd.
4-0 onderuit. Kanttekening die daarbij moet worden geplaatst is dat daar wel echt een jeugdelftal stond. Gelijk waren daar ook terechte opmerkingen over competitievervalsing werden daarover gemaakt. Want ja, wat daar stond, dat kon eigenlijk echt niet.
En competitievervalsing in welke zin?
In de zin van dat er, en dat bleek ook afgelopen vrijdag, dat er gewoon een heel ander elftal staat dan 2 weken later. En dat elftal, zij verloren ook van NEC, dus het voorbeeld is misschien niet helemaal goed.
Nee, maar het was een compleet...
Maar het is gewoon heel ander, beter, vooral elftal. Dus die ploegen die spelen niet de hele tijd tegen hetzelfde Jong Ajax.
Ja.
En als er een keertje twee of drie spelers ontbreken omdat ze bij één aansluiten, oké. Maar in dit geval was het dus een heel elftal. En was het ook nog eens de vraag of het nodig was. Want die zaterdag speelden we tegen... Ajax speelde tegen... Nou, ik ben het even kwijt. Maar die zaterdag en die zondag werd geoefend door het eerste. Dus stond er zondag stond Jong Ajax eigenlijk aan de aftrap bij die wedstrijd van Ajax 1. En vervolgens stond er dus zondag bij Jong Ajax stond er een jeugdelftal aan de aftrap. Dus dat vond ik wel een terechte opmerking van velen. Maar
als je het doet, moet je het ook een beetje wel echt doen, vind jij. Ik bedoel, als we dan mee willen draaien in die competitie. Hè, dat is eigenlijk een wens geweest, altijd ook vanuit de Ajax heel sterk. Moet je dat ook serieus nemen en dan moet je daar niet al te veel mee gaan marchanderen. Want dat is wat ze eigenlijk doen natuurlijk.
Ja, en nogmaals, als het voor Ajax 1 nodig is dat er iemand mee moet, dan is dat te billijken. Maar je kan het niet maken om een oefenwedstrijd.
Het was tegen Frankfurt volgens mij.
Ja, Frankfurt.
Ja, en Holstein was die zondagwedstrijd.
Het laatste weekend.
Ja, maar dan zit je wel in een reeks, zeg maar, met spelers waar je ook het trainingskamp mee hebt gedraaid. En die zijn dan allemaal, maken zoveel minuten en zoveel dit en zoveel dat. Dus dat wordt helemaal op elkaar afgestemd. Ja. Want ik heb er nog naar gevraagd. Ik zeg van, ja, Jong Ajax moet toch ook spelen? Ja, het zei ten nog van, ja, maar dat is echt, deze spelers moeten dit, die spelers moeten dat, zoveel minuten daar maken. En dat staat dan helemaal los van elkaar. Ja.
Maar ik kan mij niet voorstellen dat je tegen Rode SC in echt competitieverband zoveel minder opdoet als jong talent. Vergeleken met een wedstrijd tegen Union Berlin was het volgens mij. Ik weet het niet zeker.
Holstein.
Ja, Holstein.
Holstein.
Oké.
Of Union Berlin.
Dan gaat het verder ook niet om. Maar...
Nee, dat is waar.
En nogmaals, heel jong Ajax stond opgesteld. Dus het is ook niet zo dat die jongens meespeelden met de grote jongens. Dan kan je in het veld even iets van elkaar leren of opsteken. Ja. Dus dat is een beetje het pijnlijke punt.
Wat ik wel leuk vind, is dat weet jij volgens mij wel, of de gemiddelde leeftijd van Jong Ajax de afgelopen 5-6 jaar, volgens mij wel van 21, 22, zo langzaam naar 19, 20.
Ja.
En volgens mij gaat het nu al naar 17, tot, 18, 19.
Heel jong Ajax.
Nou ja, maar NEC stond er een ploeg, geloof ik, van 18 jaar 140 dagen gemiddeld op het veld. En Kotarski met 20, die was veruit de oudste.
Maar dus dit is volgens mij wel echt wat de bedoeling is. Hè? Dat je gewoon je grootste talenten nu al dan op die leeftijd al eerste divisie voetbal kan laten spelen.
Ja,
ja, om ze een beetje steviger te maken. En,
je ziet het wel nu met die twee wedstrijden. De eerste wedstrijd, dat is dus logisch dat je die op zich verliest. Tegen NEC was het jammer, daar hadden ze iets meer verdiend dan de 2-1 die het uiteindelijk is geworden. Penalty in de laatste 10 minuten. Ja. Binnengeschoten door Jordi Bruin overigens, een oud Ajax-ziet. Maar Mitchell van der Gaag die heeft vooral in deze periode dat Ajax 1 net begonnen is, natuurlijk heel veel wisselingen in de selectie. Dat gaat eigenlijk het hele seizoen door. Maar in dit geval is dat zo moeilijk om nu een team te creëren met ook nog jongens die echt vanaf de onder 19 zijn gekomen. Dus die zitten nu gewoon voor het eerst in het seniorenvoetbal. Dus het is gewoon echt even aanpoten en even vinden hoe het werkt, dat volwassen voetbal.
Maar het is dus duidelijk hoe Ajax ermee omgaat, dat het voor Ajax echt een opleidingsinstituut is.
En dat is ook hartstikke goed hoor. Nou ja, je hoort mij niet klagen dat ze twee keer hebben verloren.
Maar als je het over de zuiverheid van de eerste divisie is natuurlijk wat lastig. Want als je de ene week hele jonge jongens had opdraven en de andere week weer wat minder jonge jongens, dan is het inderdaad logisch dat daar gezeik over komt.
Ja, en vooral een verdediging, want Jurien Timber die was natuurlijk mee naar Sparta. Dus die kon vrijdag niet meedoen. Denk dat hij er vanavond wel bij zal zitten, weet ik niet zeker. Maar Rens is natuurlijk doorgeschoven naar het eerste, voor nu nog. Ik denk dat hij nog wel terugkomt. Maar Salah Eddin is in de voorbereiding lelijk geblesseerd geraakt. Enkelbanden gescheurd en kuitbeen gebroken. Ja. Dus in de verdediging heeft Van der Gaag echt in moeten leveren. En er staan nu gewoon jongens die met alle respect gewoon, denk ik, niet het eerste gaan halen. Dus dat is eigenlijk voor de breedte. En die staan nu wel in de basis.
Ja.
Dus dat is iets waar hij Mitch van der Gaag wel mee te kampen heeft.
Lekkere klus voor Van der Gaag.
Pittige klus. Wel een leuke klus, denk ik. Maar,
maar je moet wel winnen. Hè? Want bij Ajax moet je winnen. Ook als je experimenteert met jong Ajax. En twee keer verliezen op rij is niet fijn.
Ja, maar wel weer goed nieuws dat Kenneth Taylor die heeft bijgetekend vorige week.
Ja.
Eerder al Natje Unifar en Divine Range.
Ja. Het heeft
dus die liggen al voor een paar jaren vast. Er zijn nog wel een aantal jongens waarbij het nog steeds de vraag is of het gaat gebeuren. Ik noem een Brobby, ik noem een Sontje Hansen. Dat is nog even de vraag of dat gaat komen. Misschien weet Dick daar iets meer van. Of jij dat
Nee, maar het is wel zo dat die jongens natuurlijk allemaal stuk voor stuk, daar vertelde Gravenberg ook nog wat over, wel kijken en hun kansen afwegen en zien van hoe de hazen gaan lopen. Hè, waar ze ongeveer terecht gaan komen. En het aardige is dat je dat ook als je met die A-selectie in Oostenrijk bent, ook ziet hoe jongens uit een bepaalde lichting verschillend ver zijn, zeg maar, in hun ontwikkeling. Gravenberg is 18 en die moet basisspeler worden. Kenneth Taylor en Divine Ranch, die zie je echt aanpikken bij het niveau.
Ja.
En Ten Hag zegt over Brobby en Unuvar, ja, die jongens die moeten we echt klaarmaken om eerste divisie voetbal te gaan spelen met Jong Ajax. Want die belastbaarheid kunnen ze gewoon nog niet aan. Dus dan zie je wel het verschil in ontwikkelingen, hoe ver jongens zijn. Nou, en op basis daarvan, als je dan keuze moet gaan maken van ga ik nou wel bijtekenen of niet, wat vindt die club nou eigenlijk van me? Wat vindt die trainer nou eigenlijk van me? Wie heb ik voor me? Is het handig om bij te tekenen of moet ik juist wachten? Ja, dat zal echt per individu verschillen.
Ja, het enige kritieke punt wat ik veel heb gehoord is dat Ajax wel heel weinig ook heeft laten weten over waar die jongens staan. En dat vonden ze vooral vervelend. Volgens mij willen ze allemaal uiteindelijk bijtekenen, mits het plan natuurlijk inderdaad wel goed is. Maar ze voelden wel heel weinig vertrouwen van, goh, inderdaad, volgend jaar moet jij nog niet rekenen op een plekje bij één. Maar we willen wel zus en zo. En we hebben wel het vertrouwen dat dit en dit.
Toch is het moeilijk ook, hè? Wat kan je zeggen? Hè? Wat kan je toezeggen? Je kan wel een plan ontwikkelen en zeggen.
Nee, maar, maar wat Vin zegt, dat vind ik wel, dat is echt wel een punt van kritiek. Kijk, als jij technisch directeur bent of directeur voetbalzaken bij Ajax, dan vind ik dat je die spelers dat wel, of hun zaakwaarnemer, maar gewoon het liefst die spelers zelf, moet vertellen. En eerlijk moet zijn daarover. Nou, als dat niet gebeurt, vind ik dat wel een slechte zaak. Is niet goed.
Nee, je ziet wel dat een aantal van de jongens inderdaad inmiddels getekend heeft. Dat was in het begin helemaal. Zat er een beetje, was er gedonder. En Overmars zei ook, ik laat het even met rust. Hè, ja. Omdat hij dat, er was duidelijk iets misgegaan. Nu hebben er een aantal gelukkig dan bijgetekend. Maar een paar staan nog op onzeker.
Ja.
Dus ja, dat is wijsheid.
De interesse van de Europese top schijnt.
Ja. Ja, goed, maar
ik weet niet of je daar meer perspectief hebt, maar dat heeft je daar gelaten.
Wel meer geld, dat is misschien dat ook nog toch geld, een dingetje. Ja.
Nee, maar goed, daar moet je ook niet door laten afschrikken als club. Weet je, het is niet zo dat je dan denkt van, oh, er komen, elke club in Europa wil elk talent wel gewoon binnenhengelen. Ja. Iedereen zoekt een beetje, loert een beetje naar zijn kansen daarin. Ja, daar moet je je niet door laten leiden. Want je moet de jongens met wie je echt verder wil, die moet je gewoon een goed contract geven. En als ze dat te weinig vinden of geen perspectief, dan moeten ze gaan. Ja. Graag of niet.
Het is altijd ook een beetje het lot natuurlijk van Ajax, van opleidingsclubs. Oh, even terug naar de basis. Hè. We zijn weer begonnen met de competitie. Ik had er zelf heel veel zin in. We hebben het allemaal denk ik heel erg gemist. Maar hoe is het bijvoorbeeld voor jou? Dick, jij zit natuurlijk in het stadion op de pestribune. Ik ben bij al die oefenwedstrijden geweest in de arena. Ik vond eigenlijk Mauw echt best een beetje moeilijk. Dat klinkt wel dramatisch, maar het is leeg, het is wezenloos. Je mag niet juichen. Je hoort net iets te veel de vervelende man die drie rijen verderop zit. Terwijl normaal heb je 50.000 man, heb je van niemand last. Merk jij dat ook? Heeft dat voor die spelers ook, denk je, enig effect?
Het zal effect hebben. Bijvoorbeeld Henk Vreeser zei er gisteren nog iets over. Hè? Als zij de laatste 10 minuten, het staat 1-0, staan ze achter. Beugelsdijk komt erbij. Nou ja, dan gaan ze die ballen erin pompen. Ja, weet je, dan heb je dat setje van het publiek.
Ja.
Daar snap je
eigenlijk
naar.
Maar had een heel stadion erachter staan.
Ja, nu was het eigenlijk gewoon moeiteloos. Weet je wel. Maar ik, ja, natuurlijk mis je
dat. Dus eigenlijk het thuisvoordeel is sowieso, is er niet meer, denk ik.
Nee.
Niet echt.
Nee, niet in die zin.
Nee, je hoeft niet te reizen, maar je...
Nee. Nee,
en merk je het op de pestribune? Ik bedoel, zit je dan ook in zo'n leeg stadion dat je denkt van, jongens, wat is er eigenlijk gebeurd in de wereld?
Ja, dat heb je wel een paar keer. Ja. En ik denk dat we dat met z'n allen helemaal gaan beseffen als het zometeen Champions League is.
Ja.
Ja, die avonden die waren natuurlijk de afgelopen paar jaar echt geweldig.
Ja.
Qua sfeer en ambiance en tot het kookpunt, geweldig.
Ja, ja, dat zelfsprekend even mee naar wedstrijden ging of naar uitwedstrijden als je dat kon, als je kaarten had of het, en ook het budget ervoor. Of dat we met z'n allen, weet ik veel, in Amsterdam bij de Westergasfabriek of weet je, massaal voetbal kijken. Ja. Dat was zo gewoon en dat is even weg. Nou ja, dan kan je thuis op de bank kan je het ook gezellig maken. Maar in het stadion, waar ik uiteindelijk het meest van haal om naar het stadion te gaan, merk ik dat het toch... Ja, het is gek genoeg, denk je, je wil erbij zijn, want dat is, daar gebeurt het echt. Maar je wil ook communiceren met je vrienden, met wie je bent. En dat kan ook niet, want er zitten 5 stoelen tussen. Dus ja. Je zit eigenlijk in je eentje een beetje voor je uit te turen.
Ja, ja, nee, het is treurigmakend. En je kan het ook niet, dat verander je ook niet. Je kan niet die sfeer creëren. Nee. Hè? Dus voor tv ja. Is het nu nog...
Hebben ze dat nepgeluid?
Ja, de wedstrijden die ik nu zie, weet je wel, of op tv... dan denk ik nog wel van, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Maar alles in het stadion is echt, een beetje...
Ja.
Nou, dat zeg ik terugmakend.
Ja, het heeft iets van alsof je op een dinsdagavond bij de onderbond zat te kijken qua sfeer. Hè?
Ja.
Je had het even over Champions League voetbal. Deze week volgens mij PAOK Benfica. Dat is ook belangrijk voor ons, Vin, toch?
Ja, PAOK moet winnen. Want dan gaat Ajax naar pot 2. Ja, heel makkelijk gezegd. En dan lood je in plaats van, nou, wat zullen het zijn? Clubs als Manchester United, Inter, dat soort clubs ontloop je dan omdat je in dezelfde pot zit. En in plaats daarvan zou je tegen een ploeg
nummer 4 van Spanje of zo. Of,
ja, 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 dat kan dus echt wel het verschil zijn in de groepsfase.
Maar ga er niet van uit, hoor. Ik denk dat Benfica toch wel echt een maatje te groot.
Hoe zijn de coronaregels in Griekenland? Want het kan natuurlijk spoken daar, maar ik weet niet of...
Oranje.
Was het vorig seizoen toch dat wij PAOK voor de kiezer kregen? En dat we toch met heel veel pijn en moeite 3 pingels thuis kregen over... Dat zit niet altijd tegen, hè, jongens. Weet je het nog? Dat is maar een jaar geleden, hè? Ja.
Het is ook wel grappig dat je ziet dan die clubjes. Het zijn wel vaak dezelfde clubs ook.
Ja, ja.
Ajax heeft natuurlijk een paar jaar bij gezeten. Maar PAOK ook. Hebben al
PAOK eerder gehad. Loopt altijd tegen Ajax op of tegen Benfica.
Dynamo Kiev kom je bijna altijd tegen.
Ja. PAOK is ook die club waar die voorzitter toch met dat pistool het veld op kwam. Dus, schitterende club. Ja. Viel wel mee, dik, hè? Ja, zo'n pistool.
Ja,
toch?
Vind ik wel heel... Soms moet je even wat duidelijk maken.
AZ ook nog.
Zo doe je ook je salarisonderhandelingen, toch?
AZ heb je ook nog morgen. Dat gaat natuurlijk ook schelen in het financiële plaatje als zij het redden.
Ja.
Want dan wordt die tv-pot gewoon gehalveerd, toch?
Het zal door
niet helemaal de materie.
Als AZ uitvalt, dan valt er meer geld naar Ajax toe. Ja. Er zijn door de strapatsen van AZ, zullen er weinig Ajax-zieden luisteren. Denk naar Brani, die zeggen, nou, voor het Nederlands voetbal gunnen we het ze toch. Maar ik zeg dan toch, wijze oude man als ik ben, het zou toch fijn zijn als AZ de Champions League ingaat. Dick, ik kijk ook even naar jou. Als Noord-Hollander.
Ja, nee, Als ze goed voor de dag komen wel. Dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Dus het is een mooie...
Uit bij Kiev is het, geloof ik.
Ja, het is lastig, hoor. Ja. Het is niet te onderschatten. Maar nee, het is prachtig als er wel nog een extra Nederlandse club in die Champions League zit. Vind ik altijd leuk. Leuke avonden. Toch een beetje volgen en in de gaten houden. Maar weet je, je moet er dan wel... Je moet geen kanonnenvoer zijn. Hè. Het is wel... Dan kun je misschien weer beter in de Europa League spelen met een paar rondjes. En... Want als je echt
als het niks is,
0 of 1 punt of zo, dan...
Nee, dan wordt het heel aanmoedig en bitter. En dan Ajax thuis tegen RKC. En dus voor 15.000 man is het volgens mij nu op dit moment.
Heb je al bericht gehad of je nou helemaal...
Ik nog niet, van op dit moment nog niet. Ajax is, maar ik geloof dat het uiterlijk woensdag of zo bekend zou worden. Ik vind het vrij laat, want goed. Dus de seizoenkaarthouders die op dit moment zitten, die nog allemaal in spanning. Of ze zijn ingelood of niet, ik weet het.
Spanning of je ingelood bent voor RKC thuis.
Ja.
Kan je het voorstellen als je dit een jaar geleden had gezegd?
Nee, dat kan ik me eigenlijk niet goed veel bij voorstellen. Maar nu zit ik er toch een beetje over in spanning. Ik zeg wel de hele tijd, ik vind het niks en ik vind het naargeestig en leeg. Maar ik moet er gewoon niet aan denken dat het dan weer in je neus voorbij gaat. Maar goed, het is het leven. Er gebeuren ergere dingen in de wereld, dat weet ik ook, maar toch. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Ja, dat moet dan toch makkelijker gaan dan afgelopen zondag uit op het kasteel.
Ja, nee, Ajax gaat natuurlijk wel gewoon voortborduren op de voorbereiding. En ze hebben nu gezien een tegenstander die zich daarop instelt en ook weer zijn maatregelen neemt om dat dan weer... dat spel van Ajax weer te ontregelen. Nou, dan moeten ze ook weer... Dat geeft weer extra info, ook voor de trainers en de spelers nu zelf ook. Dan gaan ze wel weer mee aan de slag. Ja, ik bedoel, iedereen zal het Ajax zo moeilijk mogelijk maken. Ze hebben de sterkste selectie. Daar ben ik wel van overtuigd. Ze hebben een hele goede voorbereiding gehad. Niet alleen qua resultaten, maar ook lang en goed en veel en vaak kunnen trainen. En toch wel weer een iets wat dingen aangepast ook aan het spel. Ja, goed, dat luistert ook weer nauw. Spelers op bepaalde posities, weet je wel. Ja, blijft Promes 10? Blijft Alvarez naast Gravenberg, weet je wel?
Ja.
Hoe gaat het voorin? Hè? Tadic op links, wie in de spits? Labiat, Traoré of toch weer Tadic? Komt Neres er dan weer in? Of Lang? Ja, ja. Dat zijn wel leuke dingen.
En wat te denken van Anthony natuurlijk.
Ja, Anthony, dat hebben ze heel goed gedaan.
Dat denk ik ook. Hè? Ja. Ja. Heb je er ook van genoten?
Ja, ik heb er echt wel van genoten, ja. Nee, dat zag je gelijk. Als die jongen aan de bal komt, gebeurt gewoon wat.
Ja.
En dat heb je natuurlijk met Ziyech heel erg ingeleverd. Dus het is fijn dat er weer iemand oprecht staat die een balletje... Nou, die voorzet op Tadic, prachtig. Die goal, een beetje mazzel waar we het net over
Tuurlijk,
hadden.
Maar hij ziet het wel, hè?
Ja, echt een eerste hele goede wedstrijd. En die hele voorbereiding heeft hij heel goed gedraaid ook.
Ja.
Maar voor Kudus geldt hetzelfde, vind ik, hoor. Ik wel iets minder natuurlijk, maar... Nee. Ik zou hem zelf naast Gravenberg zetten tegen RKC. Helemaal omdat je tegen RKC speelt en omdat het allemaal kan. Ja. In de Champions League is het misschien een ander verhaal.
Maar er is wel weer een klein verschilletje. Zeg maar, die Anthony die heeft zich wel heel snel en heel makkelijk het eigen gemaakt. Hè, wat gevraagd. Die doet verdedigen nou echt enorm veel. Hè?
Ja, hij loopt echt te sleuren.
Hij loopt echt enorm te sleuren, te trekken en zo. En hij weet ook precies waar hij moet staan en wanneer hij welke bal moet geven of niet. En Kudus is nog wel van, joh, de ene keer is het geniaal. Dat en de andere keer denk je, wat is die aan het doen?
Ja, het is wat druistig, maar ook wel in potentie zie
talentvol,
je wel een,
enorm
balvast. Grote voetballer, in potentie. En Anthony, kunnen we zeggen, die heeft zich iets sneller aangepast dan Marien vorig jaar. Ook al is het een ander type voetballer. Ja,
maar even zonder wat dat betreft, hebben ze dit jaar natuurlijk...
Allebei een grote koop.
Ja, die blijkt goed uit te pakken, zoals het er nu naar uitziet. En vorig jaar zei al gelijk, waren er toch wel meteen de twijfels, weet je wel, van Magoyan en Marien. Ja, je zag van, dat wordt echt heel moeilijk. Dat wordt echt moeilijk voor de jongens om dat aan te kunnen.
We hebben weinig meer pech gehad met een aankoop dan met Makashan, moet je geloof ik zeggen. Een speler die waar Ajax zo lang mee bezig is geweest en die eigenlijk dramatisch toen inviel tegen PSV en die verschrikkelijke uitglijpartij tegen de wedstrijd waar we het niet meer over gaan hebben. En ja, daarna ook vervolgens wordt verhuurd en ook daar geen succes wordt. Het is eigenlijk een onbegrijpelijke miscast geweest. Hè?
Tot 24 staat hij onder contract? Of
tot
niet?
24 staat hij onder contract. Okay. En ik weet ook nog wel, grappig genoeg, toen hij kwam waren er op allerlei Spaanstalige websites die ik dan een beetje kan lezen. Waren er ook heel veel van die, en ook overigens gewoon bij de aankondiging van Ajax, heel veel supporters van Boca Juniors die ook zeiden van hou je benen bij elkaar in het Nederlands. Want, want hij was daar ook ze waren eigenlijk stom verbaasd, zeg maar, dat hij dat het grote Ajax hem ging halen. Ja. Maar ja, dat kan ook gebeuren, blijkbaar, Dick.
Nou ja, je zegt het kan blijkbaar gebeuren. Ik vind van niet. Je kan best wel...
Zeker omdat het zo lang heeft geduurd.
Ja, Marien vind ik een ander verhaal. Weet je, dat is misschien ook een mentaal ding. Hè? Die kon ze op een gegeven moment ook niet meer daar overheen zetten.
Want je ziet dat het eigenlijk in de kern een hele goede voetballer is.
Ja, omdat je dat ook bij Standaard Luik wel hebt gezien. Misschien wel in een iets ander spel, hè, dan wat Ajax speelt. Maar die jongen kan wel voetballen. Maar dit was al... Marcos-Jan was weet je, meteen al de vraag van... Ja, wat moet Ajax hiermee?
Ja.
Ja, en ik vind het echt vreemd nog steeds dat gewoon zomaar kan voor zoveel geld.
Ja. Ja. Ja, het blijft. Gelukkig is het geen wetenschap en is het sport en ook emotie en een beetje mazzel. Intussen horen we Jasus op de achtergrond, bloed, zweet en tranen. Dit is de eerste aflevering van Brani. Tenzij jullie nog heel snel... Nee.
Dit wordt wel een hitje, denk ik.
Dit wordt nog een grotere hit.
Goede reggae-versie.
Brani is er dus voortaan elke maandag. Dus we niet meer zoals voorgaande seizoen bij grote wedstrijden. Maar elke week gewoon op maandagavond bij Ajax Showtime en Parool en alle andere kanalen te vinden. We zullen elke week zijn. We kijken terug, we kijken vooruit en we proberen vooral Ajax nog beter te begrijpen, zodat we nog meer kunnen genieten van het voetbal. Dit was de eerste aflevering. Dank aan Vin Dekker van Ajax Showtime en Dick Sintony van het Parool. En tot volgende week.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.